In Genesis 49 vinden wij profetieën uitgesproken door Jacob, bijgenaamd Israël, over zijn zonen en daarmee over de stammen van Israël, in het bijzonder met betrekking tot de laatste dagen, want zo wordt het aangekondigd reeds in vers 1, abusievelijk vertaald met de navolgende dagen. Een beetje onbenullige term zoals het daar staat in de vertaling. Want hij zal toch niet geprofeteerd hebben over de voorafgaande dagen, mag je aannemen. He? Lijkt me erg onwaarschijnlijk. Dus ja, en nu staat de navolgende dagen, maar dat betekent dus niks meer. Maar het is niet na volgende dagen, het is de laatste dagen. Dat zijn de dagen sinds de komst van Christus, want daar ligt dan min of meer vanzelf de nadruk op. En dat is ook van belang voor, nou voor sommige dingen eruit, helemaal niet voor ons, maar wel voor de Heer zelf, omdat het gaat om wat hij zou doen op een of andere wijze. En het gaat over beloften die God gedaan heeft met betrekking tot Israël, dat zijn volk zou zijn, en waar hij een plan mee uitwerkt uiteraard. Dus het is wel degelijk dan van belang. Maar sommige dingen komen dichterbij dan andere. Wat bijvoorbeeld dichtbij komt, dat is natuurlijk waar we het vorige keer over gehad hebben, specifiek. Dat wil zeggen over Juda, dat is dan vers 8 tot en met vers 12. Waarbij van Juda gezegd wordt eigenlijk, ja ik dacht, zal ik zeggen impliciet of expliciet, maar het lijkt mij toch tamelijk expliciet, dat gezegd wordt dat koningschap binnen Israël en dus over Israël op zijn minst, binnen Israël gegeven wordt aan Juda, aan stam van Juda. Dus, dat is voor ons niks nieuws, want we hebben natuurlijk een paar duizend jaar vooruit gelezen. Want wij waren natuurlijk al bij de roeping van David, van achter de schapen, zei de Heer, heb ik u geroepen. En de Heer had hem gemaakt tot voorganger in Israël, uitdrukkelijk uit Juda, met een vervolg erop, namelijk dat altijd iemand uit zijn huis, beter uit zijn zaad, maar huis kan ook heel goed, koning zou zijn over Israël. Nou weet ik niet meer, heb ik met u gelezen uit 2 Samuel 7 of niet?
Ja.
Wel? Goed, dat is mooi. Want het gaat erom dat daar uitdrukkelijk over David staat. Dat er altijd een erfgenaam, een zoon van David, zaad van David, op de troon over Israël zou zitten. Maar hetzelfde staat natuurlijk hier eigenlijk ook al, alleen niet specifiek over het huis van David, maar wel over Juda. Dat is dan toch de stam waaruit David voortkwam en waarvan zijn vader in de tijd is hij de eerstgeborene was. De stamreeks loopt via Juda naar Izei. Nou ja, via Boas, als je tenminste het boek Rut even meetelt. Via Boas en via Obed naar Izei en dan naar David. Met andere woorden, Izei was in de tijd de man met het eerstgeboorterecht binnen de stam van Juda. En dus hij vertegenwoordigde heel Juda. Daar kwam het op neer. En vandaar dat een paar generaties terug onder Boas en Rut en Orpa en Naomi en hoe die lui maar heten, het toch belangwekkende zaak was, want je had daarvan doen met de, nou ja, met de erfgenamen van Juda, om zo te zeggen, binnen Israël. Binnen het Rijk, hoe zeg je dat? Binnen het volk Israël, binnen het nationale bestaan van Israël. Koningschap hadden zij nog niet op dat moment, Maar er rustte natuurlijk toch wel het een en ander op. Omdat wij weten dat sinds Genesis 38 de kwestie van wie is nou de echte erfgenaam van Juda een rol speelt. En het is eigenlijk nooit beslist geworden. In Genesis 38. Met Peres en Zera, met die tweeling, weet u nog. De vraag is, wie is de eerstgeborene? Die met het lintje onze pols, onze hand. Maar ja, die ging weer terug. Het is een raar verhaal natuurlijk, maar... Toen kwam toch de andere eerst uitstaten. Dus ik roep altijd, zal ik toen ook wel geroepen hebben toen wij het bespreken. En we weten nu nog niet wie... Hè? Ik vind dat leuk, we weten dat nog niet. Ik heb u waarschijnlijk ook gezegd dat het inmiddels niks meer uitmaakt. Omdat die twee lijnen bij elkaar gekomen zijn... Dat heb je soms in genealogieën. Hè? Dat gaat het uiteen. Verschillende twee broers en hebben elk hun nageslacht. Maar bij gelegenheid wordt er dan toch weer over en weer getrouwd. Ik kan het zo gauw niet voor de geest halen. Maar ik weet wel dat een van die... De Veer heette die. De Veer. Dat was in de 16e eeuw in Nederland een doopsgezinde man. Die handel dreef vanuit Amsterdam met uiteraard Danzig. Want dat was toen gebruikelijk. Daar kwam het graan vandaan, weet u wel. En brachten wij wat naartoe. En die doopsgezinde werd in Nederland vervolgd. En dus een deel van de familie verdween naar Danzig. En vandaar naar de Oekraïne uiteindelijk. En maar dat verhaal hoef ik je niet te vertellen. Maar ik weet wel dat ik afstam van, ja, dus ook van twee verschillende zonen van die man. Dat komt later ooit weer ergens bij elkaar. En zeker bij die doopsgezinden, dat is niet zo'n hele grote club. Bleven toch in de familie van de doopsgezinden, zal ik maar zeggen. Dus ja, zo werken die dingen. En wat Peres en Zera betreft is bij elkaar gekomen in de tijd in Ierland. Maar dat weet u langzamerhand allemaal toch, heb ik wel eens verteld allemaal. Hè. Dat hoef ik nou niet meer te vertellen. Ik moet wel even nadruk leggen op het verschijnsel dat deze profetie uit Genesis 49 niet primair handelt over het verleden en de oud-testamentische tijd en de opvolging van het Davidische huis, om zo te zeggen, in de loop van de geschiedenis. Want het gaat meer specifiek over de laatste dagen. En dat komt dus wat dichterbij. De vraag is over in de laatste dagen, dus sinds Handelingen zal ik maar zeggen. Sinds het begin van Handelingen. Iemand uit David, zaad van David, en dus in ieder geval uit Juda, op de troon zit. Overdrachtelijk gesproken, want dit is altijd overdrachtelijk, hè, op de troon zitten. Over Israël. Of op zijn minst een deel daarvan. Bij voorkeur over Efraïm, want die is de drager primair van de titel Israël. In onze dagen. En het antwoord is uiteraard, ja, dat moet zo zijn, want de Bijbel zegt het. Hè? Nou ja, daarvoor ook. Want sinds de ondergang van de tweestammenrijk is er binnen Juda, binnen die twee stammen, geen koning meer geweest uit het huis van David. Toch? Als er dan toch geen geweest moet zijn, want dat staat hier natuurlijk ook, hoewel het niet primair gaat om oud-testamentische tijd. Maar het staat hier natuurlijk impliciet ook, en zeker ook in 2 Samuel 7. Moet dus inderdaad ergens iemand uit het huis van David, een erfgenaam van David, een troon hebben over op zijn minst een deel van Israël. Het enige spoor wat wij kunnen volgen, en dat is dat spoor van de dochteren van Zedekia, die met Jeremia weglopen uit de Bijbelse geschiedenis. En daar moet dus de link te vinden zijn. Dat is het. Want ja, We kennen ook weliswaar afstammelingen van David in de dagen van de Babylonische ballingschap en verder de zogenaamde exilarchen, waaruit dus Jozef zowel als Maria stammen. En natuurlijk de diverse Parthische koningen, al is dat dan minder bekend. Maar of ze geregeerd hebben over Israël, nee, het waren, dat niet, ze waren van de familie, zal ik maar zeggen, maar er was niet een officiële troon of iets dergelijks. En daar gaat het maar om. Goed, maar het wordt hier wel aangekondigd en we houden het er ook op, hè. En de uitdrukking totdat Silo komt, dat hoef ik niet toe te lichten, want er wordt oeverloos over gediscussieerd, maar het is algemeen bekend. Kan niet anders, dat Silo moet een aanduiding zijn van de Messias. Hoe dan ook, ontleend aan Shalom enzovoort, zo'n soort wortel, daar komt het vandaan. Maar het is een van de talloze namen en titels van de Messias, blijkbaar. Heb ik u gezegd dat de uitdrukking Silo komt een getalswaarde oplevert van 358, heb ik u verteld, hè?
Ja.
Ja. En Messias, Messias dus, levert ook een getalswaarde op van 358. Ja, wat je eraan hebt? Nou, verder niks, maar dat is, ja. Maar het is wel een redenering vanuit het Jodendom die zegt het gaat over de Messias, want het is getalswaarde. Niet dat veel Joden daar aan hechten trouwens, want ja, het is een omstreden aangelegenheid. Het probleem van de getallensymboliek is dat het soms leuk is, maar soms kun je er niks mee en soms leidt het ook nergens toe. En het is niet een systeem wat je als een soort wiskunde kunt toepassen op geen enkele manier. Dat gaat niet. Dus ja, maar het zijn wel aardige ezelsbruggetjes. En of die verantwoord zijn in de Bijbel, een brug voor een ezel is in de Bijbel altijd verantwoord. Toch? Nou ja. Dus laten we het daar maar bij laten. Het voegt namelijk niks toe, doet namelijk niks af, maar het maakt deel uit van de traditionele discussie over het onderwerp. Dan ga ik even nader in op vers 10. Dat begrip wetgever, dat kennen wij als een aanduiding van het koningschap. Het woord betekent eigenlijk zoveel. Het is shakak, ik kan het niet vinden zo. Het is het Hebreeuwse gakak, niet shakak. Gakak of hakak, maar het is ons Nederlands woord hakken in de zin van graveren. En vandaar dat men komt bij wetgever. Want de wet werd oorspronkelijk gegraveerd, gehakt met een bijteltje. Je weet wel, een chisel en een mallet. En ze weten toch? Een bijteltje, een gutsje, een bijteltje en een mallet, een hamertje. Dat is het. Hakken dus. Het is het graveren. En daarom heeft men het vertaald met wetgever. Maar je vindt die term inderdaad bij gelegenheid samen met het begrip koningschap vermeld in de Bijbel. Dus toen maar weer. De wetgever als alternatief voor de koning. Dat weten wij niet meer, maar de koning werd geacht de wet niet alleen te maken en uit te vaardigen. Bij ons mag de koning alleen nog een handtekening zetten. En als hij het niet doet, wordt die wet toch geldig, dus maakt niks uit. Heb je dat? Dan moet ik ineens denken aan die Belgische koning. Boudewijn. Hè? Er was een wet, wat was het, over abortus of over, zoiets was het. En hij was zwaar orthodox Rooms-Katholiek, dus hij wilde die wet niet tekenen. Dus hij ging even tijdelijk in retraite of meldde zich ziek of wat het maar was. En toen moest hij vervangen worden en onder die omstandigheid is die wet toen ondertekend geworden. Ja,
ik... Toen was hij er ineens weer geweest
of zoiets. Precies weet ik het niet meer. Ik ben het kwijt. Maar hij was dus even terzijde, hoe heet zoiets, buiten functie geplaatst. Ja. Met andere woorden, bij ons maakt het allemaal niks meer uit. Maar van oudsher is de koning de wetgever en daarna ook de rechtspreker. Om dat allemaal te voorkomen hebben wij de trias politica uitgevonden. Maar ja, nou zitten we met het probleem dat de overheid wetten uitvaardigt en dan gaat de rechter het laatste woord erover hebben. Dus ja, dus wie het laatste woord heeft, dat is dan D66, toch? Of daar komt het dan toch op neer. Oké, dat was wat te kort door de bocht. Ik geef het meteen toe. Maar toch, ja. Ik blijf het een problematisch vinden. Dat is met al die systemen zo. Als ze net nieuw zijn, dan werken ze goed. Maar na verloop van tijd loopt het toch uit de hand. En dan, ja, nu kun je geen wet meer uitvaardigen. Of dat doet iemand. Iemand doet het een proces aan, zal ik maar zeggen. En dan na verloop van tijd zegt de rechter: nee, het kan niet, want het is in strijd met. Er is altijd wel iets waar het mee in strijd is tegenwoordig. Want we hebben zoveel wetten en regels, ook internationaal, zodat het altijd wel weer afgekeurd kan worden. En dat gebeurt dan ook. Maar het gevolg is dat de rechter politiek bedrijft. En niet de regering. En dit maakt het lastig. Het is het probleem van het systeem. Ja. Maar goed, zoals gezegd, alle systemen hebben zo hun nadeel. Goed. Maar er staat over Juda dus... De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten... Totdat Silo komt en Silo zullen de volken gehoorzaam zijn. Ik vind het toch aardig te vermelden dat het woord voor volken hier is am, het Hebreeuwse woord am. En het aardige ervan vind ik... dat men geneigd is te zeggen dat als het voor het volk het woord am gebruikt wordt, dat onder volk dan moet verstaan worden Israël. Of een deel daarvan. Want als het niet Israël is, dan hebben we een ander woord voor volk, namelijk goy. Het gooi. Ja, iemand woont in Amsterdam, dat is Groot Mokum, dat is dan Joods, heet dat. En iemand die dan niet Jood is, wordt genoemd een Hilversummer. Dat is goed Nederlands bargoens. Een Hilversummer kun je zo opzoeken in je woordenboek. Want zo iemand woont in het gooi. En wordt dan geacht een heiden te zijn. Ik moet u zeggen dat het knap bedacht is, leuk bedacht is. De traditie is het, ik hou van traditie, maar het is niet waar. Nee, het is niet waar. Want het woord gooi wordt net zo goed gebruikt voor de volkeren die van Israël zouden afstammen. Die zijn misschien niet Joods, dat zou kunnen. Maar niettemin, Israëlitische volkeren heten gooi. En am is gewoon een woord voor volk van een wat andere afleiding dan am. Ik weet wel dat als er gezegd wordt, Israël is mijn volk... Als het gaat over een volk dat inderdaad, waarvan de Heer zegt, het is mijn volk, dan staat er nooit gooi. Dan staat er inderdaad altijd am. Maar dat komt omdat am de betekenis met zich meedraagt van dat iets verzameld geworden is, bijeengebracht is. Maar ja, alle volkeren worden geacht een eenheid te zijn, dus je kan het gebruiken voor alle volken en dat doet de Bijbel bij gelegenheid echt wel. Heb u dat? Nou, hier staat volken. Ik weet niet, ik zoek me altijd wezenloos in mijn eigen aantekeningen en ik kan het nooit vinden. Maar er staat hier iets over de denzelfde zullen de volken gehoorzaam zijn in de King James versie. Dat wil zeggen de oude Engelse vertaling. Daar staat, tot hem zal het volk verzameld worden. Of door hem, of tot hem zal het volk verzameld worden. Of zoiets. Ik kan het niet vinden, nog steeds. Niemand een King James bij zich? Vast wel. Zit in je computer, in je telefoon. Wat staat daar?
Daar staat, and unto him shall the gathering of the people be.
And to him shall the gathering of the people be. Dat wil zeggen, tot hem zal de vergadering van het volk zijn. Maar er staat niet het volk, er staan volken. Amim staat er in het Hebreeuws. Dus die vertaling klopt ook niet echt. Maar er staat wel, tot hem zullen de volken vergaderd worden. Of het misschien in de NBG staat, ik weet het echt niet. Maar de vertaling met hem zullen de volken gehoorzaam zijn, is een interpretatie. Naar hem zullen de volken horen. En het idee is dat Silo hen oproept en dus verzamelen zich tot hem. Dus er is wat voor te zeggen. Het is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling, maar toch, het is een interpretatie. En dat is iets wat we van de Statenvertaling niet gewend zijn. Dat die gaat interpreteren. Liever schrijven ze onzin, gewoon woord voor woord vertalen. Ja, ik heb dat ook liever. Dan dat ze gaan uitleggen. Maar de volken is het wel degelijk. Zie. Of dat de volken van Israël zijn. Nou ja, dat in elk geval. Dus daar kan niks mee mis zijn. Dat wil zeggen, de volken voor zover ze van Jacob of van Israël afstammen.
NBG staat volken.
Ja, hè? Ja, volken. Het staat echt in het meervoud. Maar of dat gaat in ieder geval over de volkeren die van Israël afstammen. Want dat zou zijn een menigte van volkeren. Een volheid der volkeren, hoe het maar genoemd werd. En beloofd werd aan Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, myriaden van volken. Tienduizenden van tienduizenden enzovoort. Koningen en wat het maar was. Ze zullen verzameld worden onder Juda. Als je de nadruk wilt leggen, en dat moet je voor de gelegenheid toch even doen, denk ik, op onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen op de Nieuwtestamentische tijd, op de laatste dagen, dan zou hier nu staan dat al die volkeren, ongeacht of het er maar 2 zijn of 200, dat al die volkeren die van de stammen van Israël afstammen, die van de stammen stammen, hè? Ja, dat die verzameld zouden worden in Nieuwtestamentische tijd onder het koningschap van Juda. Iemand uit Juda. De vraag is, maar is dat dan ook zo? Is dat zo gebeurd? Want je kunt het wel zo willen uitleggen, maar dan ga je kijken of het in de geschiedenis gerealiseerd is. En dan moet ik u zeggen, nou, in hoge mate. Want kijk, wij weten dat allemaal niet, we houden dat niet bij. Het staat niet in onze geschiedenisboeken. Ik heb die klok weer niet aangezet. Nou ja, meld je maar als we moeten pauzeren. Staat niet in onze geschiedenisboeken, maar in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Kijk niet op een eeuwtje meer of minder. Zijn die volkeren wel degelijk verzameld geworden? In het bijzonder naar Noordwest-Europa en nog meer in het bijzonder naar Brittannië. Een deel daarvan is daar nooit aangekomen. Maar toch, voor zover die volkeren door de wereld getrokken zijn, zijn ze weliswaar ooit naar het oosten verdwenen in Oud-Testamentische tijd tot in India aan toe. Dat is waarom de Heer Jezus, als u mij vraagt, ook in India zijn sporen heeft nagelaten. Al was het maar onder de Brahmanen, Je herkent toch de naam van Abraham wel, of niet? Ja, maar goed. Maar van daaruit zijn ze alsnog noordwestelijk, westelijk, noordelijk getrokken. En langs Noord-Europa, als Borealen, zijn ze, Boreërs, zijn ze naar het westen getogen. En er zijn heel wat van die stammen ook via Nederland gekomen, waarvan een geheel of gedeeltelijk ook overgestoken zijn naar de Britse eilanden. Dat is het. En in ieder geval, daar vinden wij officieel het oudste koningshuis ter wereld. Met de Bijbel dicht, hè, vinden we daar officieel het oudste koninkrijk ter wereld. Veel ouder dan trouwens men in de wereld beweert. Want het stamt dan toch in ieder geval uit de dagen van Jeremia op zijn minst. In ieder geval. En dat was dan toch ook al zowat 600 jaar voor Christus. Nog? Nou ja. Het stamt nog van nog verder terug, maar dat doet er nou niet toe. Het stamt natuurlijk gewoon van David. En dat is 1000 jaar voor Christus. Iets meer, maar... Maar die volkeren zijn wel degelijk hier overal langsgekomen. Onderweg zal ik u af en toe eens wat noemen, want ja, ik heb een uitgebreide lijst hier, maar ja, dat heeft allemaal geen zin. Want dan vraagt u, hoe spel je dat en wie zijn dat dan? En sorry hoor. Maar ze zijn hier voorbij gekomen. U weet wel, de Friezen, de Franken en de Saxen en de Scandinavaten. Dit zijn nog de bekende, want die staan nog net in je woordenboek of in je geschiedenisboek. Je woordenboek ook trouwens, bij gelegenheid. Maar ze zijn hiervoor gepasseerd enzovoort. Legendarisch, maar die heb ik u al genoemd vorige keer, zijn de Vandalen. Die ergens uit het noordoosten kwamen en langs Scandinavië of door Scandinavië. En toen hier ook Nederland door de noordwestenkust van Europa, door Frankrijk, door helemaal langsgekomen. En uiteindelijk weer overgestoken naar Carthago, waren ze bijna rond. En daar zijn ze zogenaamd verdwenen. Nou ja, ze zijn ook verdwenen, maar ze zijn overgestoken naar Noord-Amerika. Als echte Carthagers uiteindelijk. Ik vind het wel grappig. Ik heb net een heleboel gelezen over inscripties in Noord-Amerika. In steen gehakt. Gakak. In steen gehakt. In Noord-Amerika, waaruit in ieder geval de conclusie moet getrokken worden dat tot ongeveer het jaar 1200... de reis van hier de oude wereld naar de nieuwe, dat wil zeggen naar de Amerika's, heel gebruikelijk was. Met inscripties in allerlei Europese talen. Ja. En daarna had je weer een klimaatverandering. Toen werd het geloof ik weer te koud of zoiets. En toen is men de verbinding kwijtgeraakt en grotendeels vergeten op een paar mensen na, want je hebt altijd mensen die het niet vergeten en die het bijhouden. En daar moet de Columbus enige weet van gehad hebben in de tijd. Maar dan ben je bijna 300 jaar verder, zal ik maar zeggen. En toen ging hij eens kijken hoe dat ook alweer zat. Nou ja. Dit soort dingen, ze zijn verspreid geworden, maar ze zijn ook, die stammen van Israël, verzameld geworden hier in het Westen. Ik moet even spieken. Oh nee, hier staat het niet. Nou ja, en anders komen we het wel tegen. Want dit is wel degelijk het idee dat de volkeren tot Efraïm namelijk, dat wil zeggen tot Jozef, verzameld zouden worden. Ik moet nog wat zeggen eigenlijk voordat ik verder ga. Dat is dat we hebben ook in Deuteronomium 33. Och, misschien had ik het ook al genoemd. Maar in Deuteronomium 33 hebben we de laatste woorden van Mozes. Voordat hij overlijdt in hoofdstuk 34. En de laatste woorden van Mozes zijn eveneens profetieën over de stammen Israëls. Waarbij notabene Mozes genoemd wordt als koning, namelijk in vers 5. Hij was koning in Jeshurun. Dat Jeshurun is een zinnebeeldige naam, maar dat geldt voor de koning ook natuurlijk. Maar hij was in de praktijk de leider van het volk en menselijke wijs gesproken ook de wetgever. Dat klopt wel. Maar dan staat er, er staan nog wat uitspraken over, hè, dat Ruben leven en niet sterven. Weet u wat ik nou hoor? Viva. Vive la France. Vive la France. Leven Frankrijk, dat is de gebruikelijke. Vive la France. Dat Ruben leven. En Ruben, dat heb ik u verteld, hè. Dat zijn de Franken. Dat is dus Frankrijk. En dat Ruben leven en niet sterven. En dat ze lieden van getal zijn. Dat wil zeggen dat ze meetellen. Dat is ook wat ze doen, meetellen. Ruben telt mee, Frankrijk telt mee. Maar heeft niet al te veel in de melk te brokkelen in de praktijk. Maar dat weet u langzamerhand. Hè. Kom er maar niet op terug. Dat is gewoon die bekende Franse slag. En van Juda staat, dat is meteen vers 7... En dit is van Juda. Eerst wordt de natuurlijke eerstgeborene genoemd door Mozes. En daarna Juda, de drager van het koningschap. Maar daar staat niks over, hè. Er staat alleen, dit is van Juda, dat hij zeide, hoor, Heere, de stem van Juda, en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen, over die handen hebben we het gehad, dacht ik. Dat was in Genesis 49, vers 8, over Juda. Uw hand zal zijn op de nek, uw vijanden. Toen heb ik gezegd, dat hand, dat is een variant op de naam van Juda. De jat, hè? De hand is een jat en de jat is een jood. Ik bedoel, dus, dat is het. En hier zijn het ook, zijn handen. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. En zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. Nou, dat kan Juda wel gebruiken. Hulp tegen de vijanden. Maar weet u, het meest opmerkelijke is dat er staat, breng hem weder tot zijn volk. Breng Juda weder tot zijn volk. Wat is dan het volk van Juda? Waarvan hij is afgeweken. Is niet moeilijk. Behalve dan dat het de situatie beschrijft, impliceert, die in de dagen van Mozes nog lang niet aan de orde was. He? Voor zover wij weten althans. Juda is afgeweken van Israël. Wij weten dat ook zeker, want de scheuring van het Rijk na het koningschap van David en Salomo wordt beschreven als dat de Heer zelfs via een profeet ingrijpt en officieel al voor die tijd Jerobeam verklaart tot toekomstige koning van Israël. Met iets achter de hand, namelijk dat de Juda niet kan krijgen omdat God belofte gedaan heeft aan Juda. Nou, meer specifiek aan David eigenlijk, staat er. Maar Jerobeam, het koning van Israël, is van tevoren al bepaald door de Heer en ze wordt via een profeet aangezegd. Iedereen weet ervan. Betekent ook dat Jerobeam naar Egypte moest vluchten, zodat daarna die zoon alsnog uit Egypte geroepen moest worden. Heb ik ergens gelezen. Volgende contactdag waarschijnlijk wordt dat. Ja. Rondom kerst. Want die heb ik nog niet besproken. Maar toe maar. Maar dat wil zeggen dat Israël is het tienstammenrijk onder Jerobeam. En het tweestammenrijk wijkt af. Niet andersom. De tien zijn weliswaar gescheurd van het huis van David. Zo kun je het zeggen, omdat het huis van David gecontinueerd zal worden volgens de beloften Gods. Maar waar het gaat om de continuïteit van Israël, wordt de lijn gevolgd via Jerobeam. Uit Efraïm. Heb je die nog? En week Juda af. En dat is tot vandaag niet veranderd. Juda is afgeweken van Israël. Daarom is het zo raar dat ze de naam Israël claimen. Voor de zogeheten Joodse staat. En daarom is het ook raar dat in notabene onze Nederlandse bevolkingsadministratie. Ik geloof niet dat ze daar nog religies van mensen noteren of zelfs maar mogen noteren. Maar voor zover ik die dingen zie, die burgerlijke standakten enzovoort, wel. En daar staat het gewoon in, hè. Van welke godsdienst ze zijn. En dan als ze dan Joods zijn, dan staat er Israëlitisch kerkgenootschap. Of zelfs Nederlands-Israëlitische kerk. Wat helemaal fout is, omdat het is niet kerk, want kerk is van de Heer, van Kyrios. Kyriakes is het, van de Heer betekent dat. Dat is het uitdrukkelijk niet, dus je mag het überhaupt geen kerk noemen. Maar bovendien Israëlitisch, het heet Judaïstisch, het heet Joods. Het is niet de Israëlitische religie, het is de Joodse religie. Dus hoe dat ooit tot gekomen is dat het Israëlitisch heet, is mij een raadsel. Nou, dan moet ik u zeggen dat ik er ook geen moeite voor gedaan heb ooit om dat uit te zoeken, want het maakt mij ook niks uit. Maar het is in ieder geval volstrekt onbijbels. Zie je? En zal straks die tien stammen weer boven water komen, want die uitdrukking vind ik volkomen terecht. Omdat dat is het water van de Volkerenzee namelijk. Hè? Als die tien stammen weer boven water komen, ja, dan worden ze niet aan Juda toegevoegd. Hoewel dat te verdedigen is hoor. Maar de realiteit is dat Juda weer toegevoegd wordt aan Israël. En dat staat hier ook, dat Juda wedergebracht zal worden. Breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, zijn werken. En zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. Hier wordt verder niet gesproken, althans niet expliciet, over het koningschap, de scepter van Juda. En al helemaal niet over een Davidisch huis of iets dergelijks. Hè? Maar er wordt wel geprofiteerd, dus impliciet, dat Juda zou afwijken van zijn volk. Want zijn volk is Israël en aan het hoofd daarvan staat niet Juda, maar staat Efraïm. Idealiter, als dus in onze dagen minstens één zaad van David koning is of zou zijn over Israël, dan zou het in het bijzonder moeten zijn over Efraïm, de stam van Efraïm. En dat is het ook, want Efraïm wordt geïdentificeerd met Engeland, Groot-Brittannië. Want dat is het dan eigenlijk. En dat koningshuis, dat is het enige wat echt telt eigenlijk. En meer hoef ik ook niet te hebben. Er hoeft er maar één te zijn namelijk. En inderdaad, dat is de lijn die met groot gemak aantoonbaar is. Ja. Dus doe maar. Hij legt zich ook te rusten, die leeuw, maar daar hadden we het al over. Kortom, hij is gerust. Hij bindt zijn jonge ezel, staat er, aan de wijnstok. En hij bindt het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Dit is natuurlijk overdrachtelijke taal. Want ja, dat Juda letterlijk ergens een ezel aan een wijnstok gaat vastbinden. Ja, dat is wat onbenullig om dat hier te vermelden, lijkt mij. Zodat me dat niet de voor de hand liggende situatie lijkt. Bovendien, die leeuw uit de vorige versie was natuurlijk ook niet letterlijk een leeuw. Dus de vraag is of die ezel dan een letterlijke ezel zou zijn en eventueel de wijnstok een letterlijke wijnstok. Ik kan u wel zeggen wat men ervan gemaakt heeft, maar daar heb je allemaal niks aan. Hè? Het idee is namelijk dat je een ezel niet aan een wijnstok zou binden, want dan kan de wijnstok niet tegen en daar is de wijnstok bovendien veel te kostbaar voor. Maar aangezien Juda toch wijnstokken genoeg had en het land was overvloeiende van wijnstokken. Dat is serieus, dat staat in de commentaar. Als er commentaar op gegeven wordt, staat dit er. En dus ja, dat betekent dat Juda veel wijn zal produceren. Onder de merknaam Jaffa waarschijnlijk. Of er waren sinaasappels. Ja. Nou ja, verzin ze maar. Ik heb daar geen verstand van. En het is ook niet zo. Je moet toch dit herkennen, beste mensen. Dit moet je herkennen. Hier niet. Maar want dit is pas bladzijde 60. Dus we hebben er nog 1200 te gaan. Oh nee, 1140. Maar toch. Tegen dat je in Zacharië 9 terecht bent, dan moet je toch begrepen hebben waar het over gaat. Zie, uw koning komt. Rijdende op een ezel. Het jong, mannelijk jong, van een ezelin. Een colt heet dat. Dat was voor de uitvinding van de buskruid. Een colt, dat is het Engelse woord voor een ezelsveulen van de mannelijke kunne. Dat was voordat ze de ezels een genderprobleem hadden. Ach, nou, ik praat te langzaam. Goed. U weet toch hoe dat... er zijn wat schriftplaatsen die daarover handelen. Zacharië 9 vers 9 zegt tot de dochter van Sion, uw koning komt, enzovoort. En het is een schriftgedeelte dat aangehaald wordt en toegepast wordt. Dat wil zeggen vervuld wordt in elk geval op een of andere wijze bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. De zogenaamde intocht in Jeruzalem, want er was geen intocht in Jeruzalem. Maar toen maar. Maar u weet hoe het was, hè? Dan moest een ezel gehaald worden. En soms heeft men moeite met de Bijbel lezen. Daarom moet je veel de Bijbel lezen, daar wen je eraan. Want wat er beschreven wordt, is dat weliswaar de moeder, de ezelin heet dat. Want daar gebruik je nog vrouwelijke termen. Bij mensen niet meer in onze cultuur, dat mag niet meer. Hè? Maar goed, de ezelin, die staat dan vastgebonden. En het jong, het mannelijke ezelsveulen, niet. Dat hoeft namelijk ook helemaal niet, want die loopt niet weg. Die blijft bij zijn moeder. Ik wacht nog dat iemand gaat zeggen, dan heeft zo'n beest van natuur een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ja, dat zal ik dat ook wel verkeerd om uitleggen. Hè? Ik vind die dingen leuk. Maar die loopt niet weg. Ik heb het ooit gezien. En er staat nog op een netvlies gegraveerd. Er was zo'n Bedouin was onderweg. Bij Petra in de buurt, hè. Met een hele rij ezels. Want die worden gebruikt voor de toeristen en waarvoor ze maar gebruikt worden. En die waren allemaal aan elkaar verbonden. Die Jezus zei om een touw aan de kop, aan een bid. En ze voor één touw, niet twee lijnen, één. Maar ze waren aan elkaar geknoopt, die beesten. En die Beduïn die reed voorop op zo'n ezel. En er kwam zo'n hele rij achteraan. Maar er liep ook een jong bij. Maar die was niet vastgebonden aan de rest. Die liepen gewoon keurig naast, die bleven naast. Heb je dat? Bij paarden, het is nou weer voorjaar langzamerhand, dan zien we weer de paarden met veulens in de wei. En let maar op, die beesten blijven dicht bij de moeder. Blijven pal naast. Die hoeven ze niet vast te zetten, die loopt niet weg. Nou, die vastgebonden ezelin uit, hoe heet die plaats ook weer, op de Olijfberg. Ja, niet Betanië, Betfage, het huis van de vijgen. Vage. Als je het plat uitspreekt, dan zeg je gewoon vijgen. En dat betekent het ook. Ja, Amsterdams. Maar toch. Maar daar was die ezel. Wat las ik dan laatst ergens? Dat de Heer Jezus een ezel liet stelen. Die mensen lezen hun Bijbel niet. Nou ja, daar geloven ze ook niet in. Maar ja. Maar dan laat een ezel halen en dan heet het inderdaad een ezel waar nog nooit iemand op gereden had. Hij had nog nooit een last gedragen. Zie? En was ook nooit vastgebonden geweest. Het dier was altijd vrij. Maar dat komt omdat die ezel een beeld is van de gemeente. Ezels zijn in de Bijbel een beeld van een gelovig overblijfsel. Maar onder de wet waren ze gebonden, ook het gelovig overblijfsel. Dus daar stonden de ezels vastgebonden en af en toe waren ze toch wel toch losgebroken. Weet dat? En waren ze zoek en moesten ze gezocht worden. En werden ze weer gevonden eventueel. Vooral door Saul natuurlijk, want die is van de wet, hè, Saul. Dus als dan de ezel uitbreekt, ja, die moet wel terugkomen. En die wordt dan ook gehaald, dat is wat de wet doet. Zo simpel is het. Dus, ja. Maar goed. Soms praat de ezel ook nog. Beest is gelovig. Dus dan heeft hij het woord ontvangen. En dan kan hij ook eens wat zeggen. En dat doet hij dan ook bij Biliam. Hè? Toch? Ja. Soms doen ze dat nog als ze dood zijn. Dan heb je alleen maar ezelskinderbakken nodig om je punt te maken, zal ik maar zeggen. Dat was Simpson, toch? Ja, er is veel meer over te zeggen, maar dat was nou vanavond niet de bedoeling. Maar het gaat erom dat die ezel die vastgebonden staat, die moeder, die vrouw, dat is een beeld van Israël, dan wel eigenlijk het gelovige overblijfsel in Israël. Maar gebonden onder de wet. Maar daaruit wordt geboren de gemeente. Dat is die mannelijke ezelsveulen. Nooit belast geweest, nooit onder de wet geweest. Altijd vrij, zal ik maar zeggen. En voor zover er wat gedragen wordt, is het de Heer zelf. Dat wil zeggen het woord. Want dat zouden wij betrachten. De waarheid, enzovoorts. Wij zijn zijn lichaam, zijn beest heet dat. Zijn eigen beest. Al ben ik nu bij de ezel van de barmhartige Samaritaan. Hè? Hebben jullie nog tot zover? Nou, wat staat hier dan dus? Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Het veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. Maar in de praktijk, in vergelijking met Zacharia en Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, ik geloof dat ze alle vier de evangelisten melding van maken van de zogenaamde intocht, gaat het dus om een ezelsveulen van de mannelijk geslacht dat niet vastgebonden stond, maar toch gebonden was aan de moeder en die staat vast. Heb je dat? En historisch, op een of andere wijze, en let op wat ik zei, op een of andere wijze komt de gemeente voort uit Juda. In de zin van dat de Heer zelf, die het hoofd is van de gemeente en die op de ezel rijdt, is Juda, toch? En de discipelen, de eerste predikers, die bovendien ook een type waren van de gemeente, en die hun kleding legden over de ezel, zodat de ezel gekleed was in de kleding van de discipelen. Heb je dat nog? Wel, dat waren allemaal Joden. Waren allemaal Joden. Maar als het dus daarover gaat, ja, uit Juda. Waarna ik mij haast te melden, dat wat de prediking betreft, komt het via Juda. Maar de werkelijke juridische basis voor de gemeente ligt niet bij Juda. En al helemaal niet bij het Jodendom. Want deze Joodse discipelen, om zo te zeggen, die moesten eerst bevrijd worden van het judaïsme en van een Joodse milieu, voordat ze geschikt waren voor hun ambt in de gemeente als apostel. Heb je dat nog? Je vindt het bij de. Je vindt het niet beschreven hoe dat ging. Je vindt wel beschreven dat het bij Judas niet gelukt is. Judas, niet gelukt. En bij Petrus wel, maar bij Petrus heeft het toch wel wat problemen opgeleverd. Zodanig dat hij later in Antiochië nog terecht gewezen moest worden. Toen hij terugkeerde naar Joodse inzettingen namelijk. En het verhaal bij Cornelius, dat weet u. En bij die Simon... de leerlooier enzovoort. Simon Petrus, Simon de leerlooier enzovoort. Maar dat had wel wat voeten in aarde natuurlijk. Dat wil zeggen, de gemeentelijke basis ligt bij Efraïm, ligt bij Israël, niet bij Juda. Maar niettemin, de Heer is uit Juda, het woord komt tot ons via Juda, en in de loop van de geschiedenis is het woord bewaard geworden door Juda. Nou, tegen wil en dank waarschijnlijk, maar het is gebeurd en zo is het bij ons terechtgekomen in de praktijk. En dat vind je hier dus, hè? Een profetie over gemeentelijke waarheid. En hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel was hij in wijndruivenbloed. Dat is de enige keer, geloof ik, dat zo'n woord voorkomt, wijndruivenbloed. Dat zijn heus allemaal losse woorden in het Hebreeuws. Want dat wij zelfstandige naamwoorden aan elkaar plakken, dat is typisch Nederlands en eigenlijk is het typisch Duits, want die doen dat nog meer dan wij. Ik probeer er altijd vanaf te komen, omdat ik lees veel Engels, noodgedwongen. En in het Engels doe je dat niet, hè? Zet je die woorden gewoon los. Je moet ze maar begrijpen. Maar wij plakken ze aan elkaar, daar krijgen we die hele lange woorden van. Wijndruiven, bloed. Ja. Maar wat er mij gezegd wordt met die woorden, is dat de vrucht van de wijnstok, de druiven, namelijk de wijn, want dat is wat men produceert. Daarom heet het ook een wijnstok, hoewel de wijnstok geen wijn produceert, maar druiven. En als het te drinken is, is het druivensap, geen wijn. Toch heet het een wijnstok, omdat druivensap wordt niet geacht het eindproduct te zijn. Dat is de wijn, maar de wijn is een beeld van leven in het algemeen en daarom equivalent aan bloed. Dat is wat we in het Nieuwe Testament kennen. Namelijk, de Heer neemt de beker en zegt, dit is het bloed des Nieuwe Testaments en van het Nieuwe Verbond. Het leven dus, nee, niet het dood, leven. Het leven van het Nieuwe Verbond enzovoorts. Heb u die nog tot zover? Oké, dat is mooi, dan bent u al ver. Want het vervolg is natuurlijk dat wij, ja, nee, dat meen ik, want vele christenen hebben hier geen idee van. Die denken dat bloed de dood is. En dat een wijnstok dus de dood produceert. Toch? Hè? Ja. Nou, men denkt echt dat men door het drinken van de wijn van het avondmaal deel krijgt aan de dood van de Heer. Dat is natuurlijk niet zo, want we zijn sowieso dood. Of je gelovig bent of niet. Eén is voor allen gestorven en daar word je niet zalig van, hoor. Echt niet. Dat is pas door de opstanding van Christus. Dat is wat gepredikt wordt. Dat is zonder meer duidelijk met deze handelingen. En het is wat leerstellig uiteengezet wordt. Met grote nadruk ook 1 Korinthe 15. Vooral voor de Korintiërs is die. Als Christus niet is opgewekt, dan ben je verloren. Staat er. Ja, nee, dat is zo. Zonder opstanding geen behoudenis. Dat is dus wat gepredikt wordt. Maar God heeft hem opgewekt. Hè? Met terugwerkende kracht. De Zoon des mensen moet verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft dan wel naar hem opziet, als naar de verhoogde slang eeuwig leven hebben. Dat moet dus de opgestane Christus zijn, niet de gekruisigde. Dat kan helemaal niet. Dat men het algemeen wel zo uitlegt. Ja, sorry, dat is waarom ik nou een beetje buiten mijn hoofdlijn ga en het toch maar even noem. Wijndruiven, dat bloed is namelijk het bloed van Christus, niet van Jezus, maar van Christus. En dat reinigt. Heb u die nog? En bloed reinigt alleen als je het niet ziet. Want als je bloed ziet, dan krijg je vlekken. Dat komt omdat het dan geen bloed meer is. Dan is het tot ontbinding overgegaan of gaat tot ontbinding over. Dan krijg je de ergste vlekken, althans volgens mijn moeder, krijg je dan de meest beroerde vlekken. Dus als wij iets hadden waar bloed aan zat, van een bloedneus of zo, in een zakdoek, even demonstreren. Oh nee, laat ik op mijn weg gaan. Hij is alweer schoon. Goed, maar dan moesten wij meteen de spullen inleveren. Want er moest meteen in een emmer met water gezet worden. Moest geweekt worden, moest uitgespoeld worden. Want anders kreeg ze het er niet meer uit, zei ze. Dus ja, ik heb er verder geen verstand van. Ik heb het nooit beproefd of zo. Ik weet wel dat als ik bloed aan mijn zakdoek heb, dan leg ik hem in de wasbank en laat ik hem een nacht over, laat ik het erin zitten. Zo. Hè? Je spoelt het er gewoon uit. Maar bloed heeft geen reinigende werking dan. Maar in uw en mijn lichaam, dat bloed wat erin zit, ja, dat is de eerste verantwoordelijkheid van het bloed. De reiniging van al de rottigheid die het lichaam binnenkomt. De afvoer van de, nou ja, van al het vuil, zal ik maar zeggen. Dat is wat gebeurt. Dat gaat dan via de nieren, hebben ze mij verteld. En dan gaat het via een betrekkelijk natuurlijke weg eruit. Maar dat is wat je bloed doet. Namelijk de aan- en afvoer. Dus de voeding. Voedingsstoffen worden door het bloed verspreid door het hele lichaam. Want ja, we steken het in onze mond. Maar hoe komt het in je vingertoppen dan? Hè? Nou, dat wordt daar gebracht door het bloed. Wordt met het bloed meegenomen. Het bindt zich aan het bloed. Het bloed kan, dan grijpt het vast. Neemt het mee enzovoorts. En onderweg neemt het afvalstoffen weer mee terug. Vandaar dat bloed ook een verschillende kleuren heeft. Afhankelijk van of het in de aanvoer was of in de afvoer uiteindelijk. Ja, dat kan je zien. Nou ja, ik niet geloof ik. Maar je kan het zien. Hebben ze mij verzekerd. Laat ik het zo zeggen dan. Dat is wat bloed doet. En als er dus staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. In 1 Johannes 1, vers 7. Of was het vers 9? Nou ja, lees die versen maar. Dan gaat het over de werking van het leven van Christus. De werking van de geest. De werking van het leven van Christus in een wedergeboren mens. Want daar gaat het over. Heb je dat? Nou, dat is het. En wij, daarom kennen wij het enige ritueel wat we eigenlijk kennen. Nee, we kennen twee rituelen als christenen. Het ene is de doop. Dat is eenmalig. En daarna kennen wij het zogeheten avondmaal. En dat is bij herhaling, maar daar wordt verder niks over gezegd. Er staat zo dikwijls gij dit doet. Toen heeft men ervan gemaakt dat je het dikwijls moet doen. Maar dat betekent het niet, hè? Nee, er is ook niks tegen, maar ook niks voor. Het is gewoon zo dikwijls gij dit doet. Dus toe maar. Maar dat is het enige wat blijft, de avondmansiering. En dat is omdat het uitbeeldt hoe ons leven in elkaar steekt. Dat wij eten en drinken van wat de Heer ons geeft. Hij geeft ons zijn leven, zijn bloed namelijk. Ander woord ervoor is geest. Dat is ook Johannes trouwens, maar inmiddels 1 Johannes 3 geloof ik. Als ik het wel heb. Of was dat? Ja, ik geloof wel 1 Johannes. Nee, 1 Johannes 5 is het. Waar dan staat, drie zijn er die getuigen. Dat vers is volkomen verbasterd geworden. Maar toe maar. Maar drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. Want geest, water en bloed staan alle drie voor leven. Waarschijnlijk in een verschillende context, maar het zijn synoniemen. Geest, water, bloed. Het is allemaal leven. Zie? En dat leven van Christus in ons, dat reinigt ons. Het bloed van Christus zal onze gewetens reinigen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hebreeën 9 vers 14. Ja, ik liep weer tegen een volgend probleem op. Want bij Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, denkt men door het woord offeren aan, toch weer aan de dood. En dat is ook een misverstand, want het kruis was geen altaar. En offeren betekent niet sterven. Dat is niet de betekenis van het woord. Het betekent offeren, aanbieden. Staat in je woordenboek. Zie. En er zijn heel wat offers. Offeranden die kan je niet eens met de dood associëren. Want pannenkoeken hebben niks met de dood te maken. Maar ze zijn wel een spijsoffer. Eventueel. Hè? Dus ja. Nee, hij heeft zichzelf gewoon geofferd in zijn opstanding. Toen hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Waardoor hij werd aangesteld, of waarna hij werd aangesteld tot hoge priester na de ordening van Melchizedek. Dit is Hebreeën 10. Dat staat daar zo. Het zijn onbekende dingen. Ja. En daarom begrijpt men dit soort uitspraken ook niet. Waar het over gaat namelijk is de reiniging. Hij was zijn kleed, want u weet, zonde wordt voorgesteld als een verontreinigd kleed. Oh, misschien is u dat niet bekend, maar dat betekent dat het kleed dus of vervangen moet worden door een wisselkleed, of het moet gereinigd worden, gewassen worden. Een van de twee. En beide beelden, want dit zijn beelden, worden in de Bijbel gebruikt. Zie. Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn, heet het. Maar het heet ook, en hem werden witte klederen gegeven. Lange witte klederen, helemaal in het wit. Gereinigd betekent dat. Dat weten ze bij Omo en Persil enzovoort. Want het ene was nog witter dan het andere. Moest helemaal niet wit wezen, maar als het eruit komt is het wit. Weet je wel, dat zo erg, nou ja, zoiets. En van de, we kennen ook uit Zacharië trouwens. Ja, uit Zacharia kennen wij het beeld van de toenmalige hoge priester uit de teruggekeerden uit Babylonische ballingschap. En die heette Joshua. Je moet het met een S uitspreken, vinden ze. Joshua. Zo heette die. Dat is dus toch de naam Jezus, maar dan in Hebreeuws. En dan staat er dat ze hem, ze moesten zijn klederen afnemen, zijn vuile klederen wegdoen. En ze moesten hem schone klederen aandoen en een kroon op zijn hoofd zetten enzovoorts. Dat is een beeld van de dood en opstanding van Christus. En daarmee een voorbeeld van wat wedergeboorte is. En zelf vind je, in de psalmen vind je, Jesaja ook geloof ik trouwens, vind je het beeld, in ieder geval in de psalmen, het beeld van de schepping die beschouwd wordt, de hele schepping wordt beschouwd als het kleed waarmee God zich bekleedt. Het is waarin hij zich hult. Waarbij de schepping uitgespannen is. Niet alleen de hemel, maar van de aarde staat het ook dat die uitgespannen is. Maar het wordt geacht zijn kleed te zijn. En dat kleed wordt weggedaan, staat er. Het wordt opgerold en weggedaan. Om plaats te maken voor een schoon kleed. Dat is een nieuwe schepping dan. Dat beeld is het. En bovendien, u weet toch nog dat de mens met zichzelf geconfronteerd wordt, zeg ik dan maar. En besefte dat hij een zondaar was. En wat kreeg hij toen? Straf, oké. Okay. Hij kreeg kleding. Hij kreeg kleding. Namelijk geitenvellen, geloof ik dat er staat. Wat staat, wat, ik weet niet meer wat er precies staat uit het hoofd. Hij meende het eerst zelf te moeten regelen. Dat is de natuurlijke mens die denkt dat hij via wet en uiterlijke vormen iets geregeld moet krijgen. Uitgedrukt in vijgenbladeren. Dat geldt tot aan de herfst, zeg ik altijd. En daarna moet je toch iets definitievers hebben. En wat je dan nodig hebt is een gulden vlies. Ja, ik geef een paar zijwegen aan. Maar een schapenvacht. Een vacht van klein vee, wol, of wat het maar was. Maar hierachter steekt de legende van het gulden vlies. Nagejaagd door ene Jason. Dat is de andere Griekse variant van de naam Joshua. Jason is ook Jezus. De naam bedoel ik. En Jason was de leider van de Argonauten, die met een schip de zee overgingen op zoek naar de gouden vacht. Het gulden vlies heet dat. Maar je herkent toch Bijbelse beelden daarin? Je herkent toch dat zo'n mythe, zo'n verhaal... een verbastering is van Bijbelse waarheid? Mensen zijn altijd op zoek naar dat gulden vlies. Niet vanwege het goud, maar ze zoeken zichzelf te rechtvaardigen, zichzelf te verbeteren en zich beter voor te doen dan ze zijn, kun je ook zeggen natuurlijk, maar dat is het toch. En of je dan zoekt naar het levenselixer of de steen der wijzen of het gulden vlies, dat is allemaal hetzelfde. Men zoekt naar eeuwig onvergankelijk leven, naar dingen die blijven enzovoorts. Ik heb nog een klein commentaartje op Genesis 49 vers 10. Waar staat de scepter zal de Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Er is een lezing die zegt dat het woord voor voet, dat is het Hebreeuwse woord regel. En dat wordt vertaald met voetstap, ook met gang, in de zin van iemand zijn gang, zijn lopen. Maar men zegt dat het ook inhoudt de opvolging eventueel. U hebt van mij een verhaal gehoord over voortplanting van tussen zijn voeten. Je komt toch hetzelfde uit natuurlijk. Want via deze dit woord regel, kom je bij ons woord regel terecht. Met de afleidingen regulier en regelmatig. En dat betekent ook eventueel opvolging, herhaling enzovoorts. Dus hoe je het ook uitlegt, het gaat wisselwachtig wel om de opvolging van het koningschap. Zie je? Nou ja. Die moest je nog even kwijt. En dan staat er vervolgens, hij is roodachtig van ogen, vers 12, door de wijn en wit van tanden door de melk. Zoiets zie je alleen maar in stripverhalen, denk ik. Rood van ogen door de wijn. Dan zal het geen witte wijn geweest zijn. Maar, hè? Ja, rood. Zo zou het moeten. Het is dus inderdaad beeldspraak, maar het idee is dat Juda zich daarmee voedt. Met de wijn en met de melk. Maar melk kennen wij als uitbeelding van het woord van God. Zij het dan in beperkte zin, het woord van God namelijk met betrekking tot aardse omstandigheden. Zo wordt het in het Nieuwe Testament gebruikt, hè, door Petrus. Zijt zeer begeerig, als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde mocht opwassen tot zaligheid. Dat is 1 Petrus 2. De eerste versen. En Paulus, neem aan, Paulus schrijft aan de Corinthiërs. Van, jullie zijn nog kinderen, nog baby's. Jullie hebben melk van nodig en geen vaste spijs. Dat is ook het thema trouwens. Aan het eind van Hebreeën 5. Precies hetzelfde. Melk als voeding dat de baby krijgt van de moeder. En daarmee gaat het om de uitwendige, min of meer aards dingen. En als Paulus het heeft over de vaste spijs, zegt hij, ja, melk, maar dat is alleen voor baby's. Hoewel ik iemand gekend heb, die zei, melk is voor kalfjes. Dus die wou geen melk drinken. Maar het is wel degelijk bijbels dat een mens melk drinkt, hoor. Maar daarna moet het afgelopen zijn, want heeft hij mij verzekerd, anders krijg je Engelse ziekte of zoiets. Je moet namelijk aan de vaste spijs. De vaste spijs wordt in de Bijbel in verband gebracht met de tegenwoordige positie van Christus in de hemel. Dat wil zeggen het hoge priesterschap van Christus na de ordening van Melchizedek. Dat is Hebreeën 5 en dan de overgang naar Hebreeën 6 en 7. Waar dat zo staat, hè? Melk. En verder de wijn. Maar wijn is dat leven, is dat nieuwe leven dat ons toegediend wordt en waarnaar wij ook zouden grijpen. Want dat schreef Paulus aan Timotheus. Zie. Nou, dat is over Juda. En die van Deuteronomium 33 heb ik u genoemd. Dat Juda wedergebracht zal worden tot zijn volk. Met hulp van de Heer. Maar het moet nog gebeuren natuurlijk in de toekomst. Nou, wat wij van Juda weten is zijn nageslacht. Als je, ik meld het alleen maar, hè, want ja, ik kan het niet uitgebreid met u bespreken. Het heeft ook niet zoveel zin, vrees ik. Maar wij vinden het nageslacht van Jacob en dan daarna van de zonen van Jacob vinden wij natuurlijk in Genesis 46, want daar waren wij al met het hele gezelschap dat uit Canaan naar Egypte ging. Dus daar vind je wat namen. Maar je vindt het iets uitgebreider in Numeri 26. Want in Numeri 26 worden de afstammelingen, nou ja, wordt het volk geteld per stam. dan zijn ze nog in de vlakke velden, dat is dus de Araba, het Araba. Het dal van de Syrisch-Afrikaanse slenk. Zijn ze nog in de vlakke velden van Moab, dat wil zeggen in het Overjordaanse, tegenwoordig nog steeds Jordanië, tegenover Jericho staat er, meen ik bij, nummer 26. Dan staan ze aan het begin van de intocht in het land. En dan wordt het volk geteld, omdat het daarna ook, het moet het land onder hen verdeeld worden. Vandaar dat Levi niet geteld wordt daar, want die krijgt toch niks. Terug geen bezit in het land. Die moet verspreid worden onder de andere stammen. Daar hebben we het al over gehad. Maar je vindt dus afstammelingen van de stammen van de zonen van Jacob in nummer 26. En daarna in 1 Kronieken 2, 3, 4, 5, 6, 7 uitgebreid. Daar vind je dus ook de namen die ik nu noem. Gaan noemen. Nou ja, in de eerste plaats die van Juda zelf. Want Juda is natuurlijk dominant. Afstammelingen van Juda zijn dominant in wat wij vandaag kennen als de Joodse staat, uiteraard. Maar wij kennen uit de geschiedenis ook stammen, volksstammen. En uit de dagen van de grote volksverhuizing enzovoort kennen wij de Jadi, de Jeda, de Jute. Oh, gooi, in Nederlands de Juten. De Uti'i, de Iati'i, kortom de Juten. En dat zijn gewoon de Joden. Alleen de D wordt wat harder uitgesproken. Maar dat is toch een Duitse gewoonte om die zwakkere medeklinkers harder uit te spreken. Dat is een kwestie van tongval, hè? Maar wij kennen ze, kennen in ieder geval een stuk land dat naar hen genoemd is. Dat heet Jutland. Dat is gewoon het land der Joden. Maakt deel uit van Denemarken. Ja, kan toch? Je denkt er niet aan als je die namen leest, maar dat probeer ik u nou even bij te brengen. Je staat gewoon op de kaart, Jutland. Je hebt trouwens ook een variant, dat heet de Jutingi. Maar dat ing aan het eind, dat, als je in de Achterhoek woont, dan weet je niet beter. De Juting ben je dan. Jutingi, dat is, die vind je in Zwitserland. En de Elzas, dat is meer deze kant op. Wat de zonen van Juda betreft vind je... Wat de zonen van Juda betreft hebben we natuurlijk Er, maar die is in Canaan overleden. Onan is in Canaan overleden. Dan heb je nog Sela, die ook met Tamar zou trouwen, maar dat is nooit gebeurd. Die wordt genegeerd, weet u wel. Van hem stammen de Selanieten. Dat staat ook gewoon in nummer 26. Maar wij kennen ze als de Shailoni, de Shelani, Selani, de Saliërs. Maar die noemen we gewoonlijk de Salische Franken. Omdat ze zich vermengd hebben met een deel van Ruben, van de stam van Ruben, samen opgetrokken. De Salische Franken heet dat. Dat is bekend vanwege hun wetten, ook met betrekking tot erfrecht enzovoorts. Kan je zo opzoeken hoor, die heb je in Google. Die andere namen misschien niet, maar deze wel. Maar ze stammen gewoon van Sela uit Juda. En dat er Salische wetten zijn, want zo heet het dan, de wetten van de Salische Franken. Je hebt andere soort Franken ook namelijk, andere categorie. Dat zijn dus de Salische wetten, maar je stamt nog eenmaal van Juda, dus wat doen die lui? Wet maken. Dat is wat ze doen, toch? Daar hebben we ook het judaïsme aan te danken, aan te wijten. Nou ja, hangt er vanaf welke kant je binnenkomt. Maar je vindt de naam terug. Dan heb je natuurlijk via Juda en Tamar krijg je eerst Peres. Dat maakt het enigszins lastig omdat we bij Manasse ook een Peres vinden. Dus waar, wie zijn die? Waar vinden we die terug? Nou, het meest voor de hand ligt, je vindt ze terug als de Friezen. Dat is de naam Peres. Want een F en een P, dat weet u, dat is heus dezelfde letter. De een is de zachte uitspraak, de ander is de harde uitspraak. De een heet geaspireerd. Dat betekent dat je erbij spuugt. Nee, dat komt er, dat je erbij ademt. Weet je wel, met lucht erbij, adem, spirit erbij, geaspireerd heet dat. En de ander is dicht. Dan wordt het een P. De Friezen zijn dus dezelfde als de Parisi. En de Parisi, dat waren ook Friezen. Nou, van de Friezen weten wij, omdat ze tot vandaag de naam nog dragen. In Oost-Friesland, West-Friesland en gewoon Friesland. En weten we dat ze uit het oosten kwamen. En heel die, inderdaad, net als de Vandalen, de hele kust langs gegaan zijn. Enzovoorts. Tot de bouwers van Parijs aan toe. Want Parijs is gebouwd door de Parisi, door de Friezen. Het is al heel wat jaren geleden dat er een theorie was, ik denk dat er iemand moest promoveren, die had uitgevonden dat Bonifacius weliswaar in Dokkum vermoord was, maar dat het Dokkum niet in Friesland lag, in ons Friesland, maar ergens in Noord-Frankrijk, wel degelijk bij de Friezen dus. En Dokkum schrijf je dan met een Q en een U erin, en dan is de Franse plaats enzovoorts. Hebben we die nog? Ik denk dat het de Friese was die het bedacht heeft, maar dat weet ik niet zeker. Om Dokkum vrij te pleiten. Ik vind die dingen wel grappig, want je leert er toch wel van. Bovendien, een deel van de Friese is namelijk niet afgezwaaid naar het zuiden, omdat ze niet verder konden. Een deel ervan is gewoon in de boot gestapt en is overgevaren. En daar vind je, dan kom je, kijk het maar na op de kaart, kom je ongeveer uit in de buurt van York in Engeland. En op de oude kaarten staat daar gewoon wie daar woonden. De Friezen. Fries gebied. En daarna weet iedereen dat de Friese taal ook qua uitspraak toch wel erg veel overeenkomt met het Engels. Ach, het blijft een andere taal, maar niettemin. Het is wel zo, er is veel overeenkomst. Dat klopt, dit wat ik nu vertel, dat is niet nieuw. Het enige wat men zich niet realiseert, is dat het allemaal komt van de naam Peres. En dus of van afstammelingen van Juda, of van Manasse. Hoewel er een theorie bestaat die zegt, dat komt met namelijk bij nog een paar namen voor, die uit verschillende stammen voortkomen, dat die lui, vooral ook omdat ze dezelfde namen dragen, bij elkaar gekropen zijn. Dat wil zeggen, zich met elkaar vermengd hebben en als één blok, hoewel ze van verschillende stammen afstanden, als één blok de geschiedenis ingegaan zijn. Dat kan natuurlijk. Maar dat kan ik niet uit elkaar halen. Dan hebben we behalve de Friezen zoals wij ze kennen, de Parisi uit Frankrijk en uit de omgeving van York, maar we kennen ook de Parsi. De Parsi, dat is meer oostelijk, Midden-Oosten. Tot in Iran aan toe. Sommigen menen dat het ook Parten zijn, maar ik denk dat Parten komt gewoon van Britten. En dus niet de naam is van een van die familie, maar gewoon de naam van het verbondsvolk. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. We hebben trouwens wel ook in Scandinavië nog een categorie. Dat wordt geschreven als Firesi, met een PH aan het begin. Piresi, maar dat zijn duidelijk ook Friezen die daar achtergebleven zijn enzovoorts. Van Peres stammen overigens Hezron en Hamul, in de geslachtslijn ook van Juda naar David. En Hezron, ze worden genoemd Hezronieten in de Bijbel, dat is in nummerie 26. Maar die kennen we eveneens als Franken, namelijk als de Gesuari. Want Hezron is Gezron, al of niet terecht, dat doet er weinig toe. Maar de he en de geet worden nou eenmaal verwisseld. En nogmaals, of dat terecht gebeurt of niet, ga ik nou helemaal niet op in. Maar wij kennen de Gesuari of de Gesuari Franken. Dat wil zeggen, dat is ook een categorie uit Juda die zich met Ruben vermengd heeft. En dan heb je, er waren van Peres, Hezron en Hamul. De Hamulieten heten ze in de Bijbel. Met andere woorden, het is in de Bijbel zelfs al een clan. En dat kennen we uiteraard als de Hamlin. Dat vind je ook onder de Franken trouwens, maar dan in Duitsland. Want zuidelijk deel van Duitsland wordt bevolkt door Franken, hè, dat weet je. Frankenland noemen ze het daar. Ze zijn er trots op. Maar je vindt die naam van Hamul dus inderdaad terug in Hamelen. U weet waar dat is? Anders moet ik u de weg naar Hamelen vertellen. Nou ja, Hamon. Van Hamel, dus gewoon een van de zonen van Peres en dus uit Juda. En je hebt ook nog de Hemelen, de Hamelen, onder de Angelsaksische groep volkeren. En dan wordt het ook nog verbasterd tot Gamel en Gamavi, maar dan heb je weer een categorie Franken. De Gamavi-Franken. Dat zijn de vele, hè? Ja. Allemaal bij elkaar aangesloten. Nou ja. Dat was via Peres. En heb je vanuit Juda natuurlijk Peres. Maar zijn tweelingbroer Zera. De Zerahieten worden zo genoemd in de Bijbel. En daarvan krijgen we ook afstammelingen vermeld. Namelijk Zimri, Ethan, Heman, Galkol en Dara of Darda. Van Zera kennen wij de Zarate. Het schijnt toch dat die in Ierland terecht zijn gekomen. Als de eerste bewoners eigenlijk. Ethan, als zoon van Zera, wordt beschouwd als een Ierse stamvader. Die naam wordt daar gekend. Alleen die wordt natuurlijk weer niet in verband gebracht met de Bijbelse Ethan. Maar toen maar. Dan hebben we Galkol. Ik spreek het maar uit zoals wij dit Nederlands schrijven. Maar Galkol komt overeen met Kreekrops, die is moeilijker uit te leggen. Griekse naam Kreekrops, waarbij de L een R geworden is. Je moet een poosje voor naar de logopediste, maar dan moet het al lukken om van een L een R te maken. Het is mijn zus gelukt. Hè? Nou ja, die zei vroeger, ik heet Luli, want ik kan de L niet zeggen. Dat is legendarisch, veel. Ik heet Luli, want ik kan de L niet zeggen. Maar dat lukt er tegenwoordig wel. Doe maar. Dus Galkol is Gargar, Garkor. Kortom, het is Kr, Kr. kreeg Krops. Die ook als het eerste stamvader beschouwd wordt na wat omtrekkende bewegingen. Want hij heeft van doen eerst met de oude Grieken en daarna vanuit het oude Griekenland en de val van Troje. Dus, ik kan het nou niet uitleggen, hè. Maar de naam is bekend. Bekender is trouwens de naam van Dara, ook genoemd Darda, afhankelijk waar in de Bijbel je het leest. Dat is ook de zoon van Zera. En Darda wordt gerekend tot de bouwers van Troje. Dat waren dus afstammelingen van Juda die Troje gebouwd hebben uit de lijn van Zera. Dara of Darda, daar hebben we nog de Dardanellen aan te danken. Die staan keurig op de kaart. Genoemd naar Darda, ja. En aangezien Troje verwoest is geworden en de bevolking is uitgezworven onder leiding van diverse figuren, waaronder Brutus, met de naam Britannië dus. Maar betekent het dat die lui in diverse plaatsen in Europa terecht zijn gekomen, met als gevolg dat Darda ook beschouwd wordt niet alleen als de bouwer van Troje, maar ook als de stamvader van Scandinavische koningshuizen. Dan. Ja. Hebben jullie dit nog? Troje, ja. En bovendien, maar dat is nog een heel ander verhaal, de Trojanen werden dus geregeerd door koningen uit Juda. Niet alleen de Trojanen, want Krekrops wordt... Krekrops wordt beschouwd als de bouwer van Athene. Dan zit je in Griekenland. En Troje ligt in Anatolië, dus dat is tegenwoordig Turkije. Aan de andere kant van het water. En de Simeonieten, maar die heb ik u vorige keer genoemd, waren de bouwers van Sparta. Dat is allemaal daar in het zuiden en omgrenst allemaal elkaar. En het heeft allemaal van doen met de Trojaanse oorlogen. Of oorlog. Schijnt 10 jaar geduurd te hebben. Want er was Sparta in betrokken, er was Athene in betrokken en Troje. Dat zijn allemaal Israëlitische clubs. Israëlitische stammenoorlog. Dat is het. Maar in ieder geval geregeerd in Troje door afstammelingen van Juda, door Zera enzovoort. En het merkwaardige feit doet zich voor dat alle koningshuizen die wij in Europa kennen, stambomen hebben die teruggaan naar Troje. Heb je dan? De route liep via Troje. En de route van het evangelie in hoge mate ook. Want Paulus kwam in Troje. Nou ja, dat was verwoest. 1100 en nog wat jaren daarvoor. Dus er was een nieuw Troje gebouwd, dat heet Troas. En daar kwam hij terecht. En toen kon hij niet verder, wist niet meer waar hij naartoe moest. Ze werden verhinderd, zegt Paulus. En toen droomde hij die nacht dat hij moest overvaren via een eiland in het westen, in de zee, Samothrace. Ligt er nog, dat eiland? Nee, hebben ze laten liggen, ligt er nog. Ja. Dat lieten ze ook liggen, zagen ze onderweg. Wordt in de Bijbel beschreven in de Handelingen. Lieten ze Samothrace, een eiland in het westen, in de zee. Leuk, hè? En zo kwamen ze aan de andere kant, dat was in Filippi. In een gevangenis, in de ballingschap kwamen ze daar terecht. En de gevangenis ging open enzovoort. De symboliek. Vanuit Troje ging het evangelie naar Europa. Dat is alle commentaar. Hè? Vanuit Azië, Troje ligt in Azië, naar Europa. En zo is het gekomen. Enzovoort. Ja, maar waarom vanuit Troje? Omdat die stammen van Israël en zeker het koningshuis zich verspreid heeft via Troje. Maar ik had u al eens gezegd, onze Nederlandse leeuw heraldiek heb ik het over. Onze Nederlandse leeuw. Heeft dat met voetballen te maken? Nee. Onze Nederlandse leeuw. Die rode klimmende leeuw is gewoon het wapen van Troje, hoor. Komt daar vandaan. Ja. En meer ga ik er nou niet over zeggen. Want ja, dan kom ik nooit meer ergens anders over te spreken. Dat was niet de bedoeling. Dus Zera hadden we het over en zijn afstammelingen. Darda was de laatste. Dan hebben we vanuit Juda hebben we nog Heman niks over te melden. En Hezron, daar heb ik niks over te melden. Hij had een zoon Galubi. Maar de Galubi is een stam die teruggevonden wordt in Spanje. In de loop van de geschiedenis. Precies diezelfde naam. Galubi. Dan wordt nog een zoon genoemd. Hamul. Maar de naam van Hamul kwamen we al tegen als een zoon van Peres. Maar nu alsnog diezelfde naam, rechtstreeks als een zoon van Juda. Ja, die kan je niet uit elkaar houden, die namen, dus daar heb ik niks over te zeggen. Maar beide, als er twee verschillende zijn, om zo te zeggen, als het niet op een misverstand berust, dan stammen ze toch van Juda. En dat is voor nu wel voldoende, lijkt mij. Zodat je ziet dat je de afstammelingen van Juda niet maar alleen vindt onder de zogeheten twee stammen van Israël. Want via deze namen kwamen wij in hoge mate terecht buiten wat bekend staat als het Joodse volk. Een van de redenen daarvoor is dat een deel van Juda, namelijk het deel van dat van Zera afstamt, überhaupt niet is meegegaan naar Canaan. Dus al voor die tijd uit Egypte scheep gegaan is naar het noorden en zo in Griekenland en in Turkije, want zo heet het nu, terecht is gekomen. Dat is al voor de uittocht uit Egypte dus. En een ander deel, groot deel van Juda, is weggevoerd door de Assyriërs. Want er staat gewoon in de Bijbel dat na de val van Samaria en de ondergang van het tienstammenrijk kwam, weet ik welke koning van Assur het nou weer was, weet ik niet. Maar die veroverde alle steden, staat er echt alle steden van Juda. Staat er echt alle steden van Juda. En toen kwam hij met zijn legers voor Jeruzalem. En daar komt dat verhaal door, dat het legers van Assur ineens verdwenen was de andere dag, weet u nog. Net als later Leidens ontzet. Dus toen kregen ze hutspot en zo. Nee, in Leiden, niet in Jeruzalem. Maar goed, dat verhaal van die man die, hoe heette die ook? Rabsakee heet hij. Ik vind het een leuke naam, Rabsakee. Ja, die dan de God van Israël bespotte enzovoorts. Maar goed, toen werd Jeruzalem gered. Maar de rest van Judea was veroverd geworden door de Assyriërs. En u weet wat de Assyriërs deden, hè? Het volk wegvoeren. Nou, dat is wat ze gedaan hebben. Met andere woorden, een heel groot deel van Juda is weggevoerd in Assyrische ballingschap. En is dus samengevoegd met de ballingen van het tienstammenrijk van Israël. In Assyrische ballingschap. Vandaar dat je dus krijgt Jutland en zo. En Friezen. Heb je dat nog? Die hebben de ondergang van het tweestammenrijk niet meegemaakt. Die zijn voor die tijd afgevoerd. Vandaar dat ik zo moeite heb met termen als twee stammen en tien stammen. Want zo ligt het niet. Afgezien van dat er lui waren uit het instammen die in Juda woonden. Al was het maar omdat ze toegang wilden hebben tot Jeruzalem. En daarmee de tempel. Toch? Maar ja, dan horen ze worden ze gerekend tot de twee stammen. En daarom kan het dat je iemand krijgt uit de stam van Azer onder de Joden enzovoorts. Ja, dat kan allemaal. Zie? Dus het blijft een problematische aangelegenheid. Om ook te zeggen dat er verhoudingsgewijs, gewogen, meer Joden zijn onder de tien stammen dan dat er lui van de tien stammen zich bevinden onder de Joden van vandaag. Begrijp je dat? De tien stammen zijn niet weggevoerd in Babylonische ballingschap, bedoel ik maar. En toen de Joden toestemming kregen om terug te keren, hebben blijkbaar, al staat het niet in de Bijbel, de tien stammen ook dezelfde toestemming gekregen. Maar het wordt wel beschreven door Flavius Josephus. En die zegt dat die tien stammen ook terug mochten, maar die hebben geweigerd. Die wilden niet terug naar het land waarvan Ezechiël zei dat het zijn bevolking opeet. En die zijn dus in de ballingschap gebleven. En later zijn ze de oprichters geweest, of de bevolkers geweest, hoe heet het, van het Parthische Rijk. Daar komt het op neer. Niet van de ene dag op de andere, maar toen maar. Dus er is nogal wat over te melden, hoor, over die zogeheten ballingschappen. Maar goed, ik denk dat we het voor vanavond hier maar bij laten. Want anders moet ik weer moet ik Zebulon aansnijden. En dat lijkt me niet een goed plan. Mede omdat daar nog wel wat over te vertellen valt. In relatie tot Nederland namelijk. Dus we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij mogen wandelen in uw licht. In het licht dat verspreid wordt door uw woord, dat wij openen en onderzoeken. Waarmee we ons mogen voeden. We danken u dat we dingen mogen leren die voor de wereld weliswaar verborgen zijn, maar die ons inzicht geven in uw werk, ook in onze tegenwoordige tijd. Maar eigenlijk uw werk in de loop van alle eeuwen. We danken u dat u uw weg, uw plan bekend maakt wanneer wij slechts bereid zijn om naar u te horen. En daarom danken u ook dat we vanavond hier weer mochten zijn om dat woord te horen. Wij bevelen ons bij u aan en ook bij de kracht van uw genade. En in het vertrouwen dat u een goed werk niet alleen aan ons begonnen hebt, maar dat ook zult voleindigen tot op de dag van Christus. Amen.